Goedendag, mijn naam is Lucas de Grote en u luistert naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. In dit programma zullen we luisteren naar meningen, overtuigingen en professionele blikken van mensen binnen en buiten de humanistische sfeer om verschillende vraagstukken te beantwoorden. In deze aflevering zullen we luisteren naar twee gasten. Beide zijn ze meegegaan met KMA-studenten en militairen. Een training. Wat is daarvan hun ervaring? Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Want hiernaast zit Bas.
Ja, hallo. Bedankt dat ik te gast mag zijn in dit programma.
Ja, want wat was nou precies het idee?
Nou, ik ben zelf docent bij de opleiding journalistiek in Zwolle. Samen met een collega Egbert hebben wij contact gelegd met Defensie. Dat loopt al langer. En wat wij dan hebben bedacht is het zogenaamde project Embedded. En Embedded is een begrip bij journalisten dat je meegaat met een organisatie, in dit geval het leger. Dus dat je echt onderdeel wordt van het leger. En op die manier konden we journalistiek studenten die ervaring bieden. En dat is uiteindelijk afgelopen week ook gelukt. Dus we hebben een aantal studenten mee kunnen nemen in het leger. Natuurlijk niet naar een oorlogsgebied zelf, maar wel naar een oefening in Nederland.
En een van die studenten, dat was Anouk. Anouk zit tegenover mij. Stel je eventjes voor.
Hallo, mijn naam is Anouk. Ik ben student journalistiek aan de opleiding Windesheim Zwolle. En ik ben Ik ben deze week meegeweest op militaire oefening voor project Embedded, inderdaad.
Ja, en jullie hadden het allemaal geregeld, Bas. Jullie hadden waarschijnlijk wel een soort van vooropgezet plan alvast gehoord, wat er allemaal zou gaan gebeuren.
Ja, het is wat je aan het begin vertelde. Het gaat om studenten, of althans bij de militairen ook om een soort van studenten. Zij doen een opleiding waarna ze de rang van luitenant krijgen. Dat is een kleinere groep en daar doen dan ook een heel aantal manschappen aan mee. Die worden dan aangestuurd en dat is ook onderdeel van hun week dat ze leiding moeten gaan geven. Onze journalistiek studenten zijn dan eigenlijk mee als deels ook als luis in de pels. Dus die staan naast met een camera en met een fototoestel en stellen vervelende vragen. En dat is ook onderdeel van de oefening om daarmee om te gaan. En voor onze studenten is het ook leerzaam om de journalistieke producties te draaien, maar ook om van binnenuit de cultuur mee te maken van het leger. Wat natuurlijk een heel andere cultuur is, een heel andere manier van met elkaar omgaan dan in het dagelijks leven. Daar zitten hele grote verschillen tussen.
Anouk, een cultuur? Heb je dat wel gevoeld?
Absoluut. Er is absoluut een cultuurverschil tussen wat zij noemen de burgermaatschappij en Defensie. Het grootste cultuurverschil is misschien ook nog wel het feit dat de verwachtingen, ze zijn heel erg. Ik heb heel veel gesproken met militairen, ook gewoon tussendoor, zonder dat we de camera op hun snoet hadden, om zo te zeggen. En heel veel zeiden ook wel van ze dat Defensie, dat als je militair bent, je bent geen militair. Als je gaat, ben je volledig militair. Dus je houdt je aan alle gedragsregels en dat is best wel voor sommige mensen zwaar. En dat merkt hij ook wel deze week, dat ze heel zwaar aan het ambt hangen, om zo te zeggen. Dus ze zijn trots op het feit dat ze hun legeruniform aan mogen. Ze zijn trots dat ze voor, zoals zij het noemen, het bedrijf, zoals Defensie daar binnen wordt genoemd, om daarvoor te strijden. Ze zijn best wel trots ook nog wel, denk ik, op dat ze Nederland mogen beschermen in vredestijd, om zo even te zeggen. En je merkt wel dat er verschil is tussen inderdaad het burger zijn en ook hoe je kijkt als burger naar Defensie. Dat merkte ik ook al wel. Maar dat zal jij denk ik ook wel hebben gemerkt. Een beetje dat stukje dat het stukje Defensie en burger, dat soms een beetje wringt, of niet?
Ja, dat heb ik wel gemerkt, ja. Ze houden heel erg veel van regeltjes. Ik ben namelijk zelf ook meegegaan naar dit avontuurtje, zal ik maar eventjes zeggen. En wat ik voornamelijk merkte is dat de regels, die zijn er echt, daar houden ze zich echt aan. En ze kijken je raar aan bij bepaalde dingetjes die je kunt zeggen. Bijvoorbeeld, in de ochtend eet ik niet zoveel. Of eet ik bijna niks, want ik voel me dan niet zo heel erg goed. En dan weet ik van mezelf, oké, ik wacht eventjes en dan pas ga ik eten. Maar als je een militair tegenkomt en je komt net uit de tent, dan kijken ze je gelijk aan. Heb jij al gegeten? Nee? Huh? Waarom niet? Voel je misselijk? Ja, dan moet je eten, jongen. Ja, ben je moe? Dan moet je eten. Het antwoord op bijna elke vraag, als je je slecht voelt of iets, dan is het gelijk, je gaat eten of je gaat eventjes zitten en slapen. Dat zijn de twee...
Drinken.
Ja, heel veel. Drinken.
Heb je gedronken?
Ja.
Ja, die heb je ook heel vaak. Gedronken, heb je gedronken. Dat was volgens mij de eerste nacht dat wij in die tents waren. En een van het kader, dus de mensen die leiding gaven aan het... aan de manschappen die op training waren, die kwam binnen en die zei gelijk, hebben jullie gedronken? Wij zo allemaal, oh ja, dat moet ook nog gebeuren. Dus heel veel mensen pakten gelijk hun waterfles, oh ja, even wat drinken. Dat was gelijk, oh ja, zorg ervoor dat je, werd ook gelijk uitgelegd, zorg ervoor dat je blijft drinken, eten, mm-hmm. blijf veel eten, pak gewoon extra als het kan.
Ja, dat was ook, ik was dan ook meer vanuit journalistiek als begeleiding aanwezig, dus ik had wat meer een coördinerende rol, dus ik zag het wat meer van een afstandje. Mm-hmm. Sommige studenten, sommige manschappen die beklaagden zich erover dat wij niet altijd meededen, maar wij moesten het overzicht houden. Dat was ons excuus om bijvoorbeeld niet het ijsbad in te gaan, hè, want dat is ook iets wat we hebben gedaan. Het ijsbad, dat je 2 minuten in een ijsbad moest gaan zitten, dat was dan een opdracht voor de manschappen, voor de militairen, de kadetten in opleiding. Nou, maar daar deden jullie ook aan mee. En de journalistiek studenten zijn ook dat ijsbad ingegaan.
Het is koud!
Ja.
En nee, echt waar?
Ja, dat was 2 minuten. En dan je ademhaling controleren. Dat is onderdeel van een dag van die oefening. Mm-hmm. Maar wat bij die oefening ook, wat mij wel opviel, het is, er wordt een situatie gecreëerd van onvoorspelbaarheid. Dat was echt een paar dagen waarop je ook niet weet bijvoorbeeld wat er 's nachts gebeurt. Je wordt soms uit je bed gehaald. Je moet ergens heen, je moet een mars doen. Je weet niet wanneer je weer gaat slapen. En dat die militairen ook daardoor elke kans moeten grijpen die ze hebben op even rust pakken. Even wat eten, even wat drinken. Dat is ook een helemaal tijdens een oefening. En dat is natuurlijk een simulatie van een live situatie. Dat extra belangrijk dat je... Niet alleen plant van ik ben van 9 tot 5 aan het werk en daarna ga ik pastaatje koken en opeten en dan tv kijken. Maar dat je, het is eigenlijk 24 uur per dag tijdens een oefening dat je, als je de kans hebt, ga je eten. En voor je het weet moet je weer een mars doen van 10 kilometer.
Ja, maar het is niet alleen, tenminste wat ik heb gehoord van de officieren in opleiding. Daarvan ben ik er met 1 heel erg goed bevriend geraakt. En die zei tegen mij van, nou, het gaat niet alleen maar om ervoor te zorgen dat wij de hele tijd paraat moeten zijn. Maar het gaat er ook om dat ze ons lang genoeg wakker houden, zodat we meer irritaties krijgen. En dan krijg je een weegschaal van, hier is goed, hier is kwaad. En op het moment dat het kwade veel te veel aan je gaat trekken, dan moet jij als militair genoeg positieve energie hebben en gewoon genoeg kracht hebben om dan toch die weegschaal op de andere kant te zetten en toch weer goed na te gaan denken en positieve gedachten te krijgen, zodat je motivatie hoog ligt en zodat je altijd door kan
gaan. Heel interessant. Ja, en ik vond misschien een vraag aan Anouk, die als ik ook een vraag mag stellen, Lucas.
Tuurlijk.
Ja, een vraag waar ik wel benieuwd naar ben, want een onderdeel van het embedded principe is dat je onderdeel wordt van de groep van militairen. En dat is ook een kritiek die wel eens is op journalisten die naar het buitenland gaan. Je hebt journalisten die gaan zelf naar het buitenland met hun eigen fixers in hun eigen hotel, blijven onafhankelijk. Je hebt ook journalisten die gaan embedded met het leger. Dat zie je nu ook in Oekraïne en Rusland. Hè. Ook bij het Oekraïense leger zijn journalisten embedded. Die gaan zich identificeren met 1 kant in het conflict. Die gaan misschien ook wel, als ze zien dat er iets fout gaat van je eigen club, zoals dat dan voelt, dat je daar dan niet over schrijft als journalist. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Je krijgt inderdaad wel dat je meer sympathie misschien krijgt met de club waarmee je meegaat.
Ja.
Maar aan de andere kant had ik ook wel constant van, je moet wel die onafhankelijkheid zit wel, had ik wel heel erg, dat ik wel soms had, oké, ik moet wel even een stapje, soms fysiek even achteruit doen, even observeren. Wat gebeurt hier? Mm-hmm. En wat zijn de dingen die ik... Wat zijn de nieuwswaarden die mijn publiek wil weten? Dat zijn wel dingen die als... Wat ik heel erg belangrijk vind als journalist. Gewoon kijken van... Ook soms even echt op een afstand gaan staan van de groep. Je even naast de groep ook zetten. Niet tegen de groep ingaan, maar naast gaan zetten. En gewoon gaan kijken van... Wat ben ik hier aan het doen? Wat wil mijn publiek thuis weten? Dus je doelgroep, wat wil die weten? En ook, strijkt dat in tegen de haren? En hoe... voor mijn gevoel als journalist moet je ook soms tegen die haren ingaan. Ja, en dan moet je dat gewoon uitleggen aan ze. Ja, ik heb dit stuk gemaakt. Je kunt er wel heel boos over doen. Maar dit is wel de informatie die ik soms aan mijn publiek moet geven. Maar je zal altijd positiever gaan schrijven over de groep waarmee je meegaat. Omdat dat ook het stuk is, je bent mee met de groep.
Ja.
Dus je maakt dingen mee.
En hadden jullie nu, want Anouk was erbij en Lucas ook. Hadden jullie nu momenten dat je dacht, nu strijk ik tegen de haren in? Of nu vinden ze me niet zo leuk meer? Ja,
vaak genoeg. Ik denk dat de KMA-studenten mij op een gegeven moment wel redelijk mochten. Die hadden wel zoiets van, oké, nou met hem kan ik wel een beetje praten en een beetje...
Ja.
Toch wel ook wel over wat meer dingetjes praten dan alleen het leger. Maar ik zat wel met een paar gewone militairen, gewoon beroepsmilitairen.
Dat zijn de manschappen.
Dat zijn de manschappen, sergeants, ja. En die hadden toch wel een beetje wat meer op de stok bij mij. Omdat ik, wat diepere... Ik stel dan gewoon vragen uit mezelf. Zo van, dit wil ik eigenlijk best wel weten. Eventjes vragen.
Wat voor vragen zijn dan worden ervaren als irritant?
Nou, bijvoorbeeld van, waarom moeten jullie dan zoveel eten? Waarom? Ja. Dat was gewoon een vraag. Dus van,
je hebt heel veel moeite gehad met het eetregime van de
mensen. Ik heb het heel erg moeilijk gehad, oké? Het is heel moeilijk.
Dus zij zegt
moest
tegen
ineens pasta door mijn mond halen, ik kon er niet tegen.
Ze zeggen tegen jou, je moet eten. En dan vraag jij, waarom dan?
Ja, waarom? Dus ik vraag, waarom doen jullie dat? En dan krijg je een uitleg. Ja. En uiteindelijk, dan ga ik gewoon dieper. Want dat vind ik fijn, dat vind ik leuk. Want dan wil ik gewoon meer weten over dat ene ding. En dan kwam ik ineens erop van, hier heeft iemand iets meegemaakt waarbij er iemand is doodgegaan.
Ja.
Dat gebeurt natuurlijk ook wel binnen andere colleges en andere universiteiten, andere plekken waar mensen zelfmoord plegen. En dat gebeurt ook daar.
Ja.
En toen kreeg ik wel eventjes wat op mijn stok, omdat ik dan te veel vraag. En dan kom je achter dingetjes en dat is dan...
Het ging over een ervaring.
Iemand
die dicht bij hem suïcide had meegemaakt. En als je dan doorvraagt, dan stuit je op dat het te diep gaat eigenlijk.
Dan ga je te diep en al helemaal voor militairen. Want die hebben dan zoiets van, je moet wel een zekere mate van macho in je
je kan niet helemaal in dat gevoel.
Ik ben het niet helemaal mee eens hoor, want... Ze kregen rauw op hun dak dat ze journalisten meekregen. Dat wisten ze van tevoren niet. Hier zijn een paar burgers. Veel plezier ermee.
Ja.
En ik had ook wel van, ik was wel met plan van, ik wil wel zoveel mogelijk weten over Defensie en ook hoe het gevoel daarbinnen is. Maar ik probeerde wel niet gelijk de diepte met ze in te gaan. Dus wat ik wel heel... Wat misschien ook wel het stukje is van, moet je gelijk in de diepte gaan met mensen die je niet kent? Want deze groep, het was al, want ik ging gelijk eigenlijk eerst ging kijken van, oké, wat is de groepsdynamiek hier?
Uh-huh.
En wat ik merkte was, het is een samengeraapt stukje. Wat ik ook heel veel hoorde, er is geld, er komt nu geld vrij. 2% van ons bruto nationaal product gaan we gewoon halen. De NATO-norm. Eindelijk een keer, moet ik er wel echt bij zeggen. Maar dat geld moet ook, gaat niet gelijk door naar personeel.
Mm-hmm.
Er is gewoon een heel groot personeelstekort en dat merken ze ook. Dus dit was eigenlijk een samengeraapt soortje. En dan is het lastiger om gelijk over gevoel te praten als je diegene niet kent. En als journalist wil je wel weten wat het gevoel is. Maar om gelijk te gaan beginnen over gevoel vond ik heel lastig om te doen.
En dat personeelstekort... Hoe werkt dat precies? Want bij die oefening, er waren gewoon beroepsmilitairen en de mensen die in opleiding waren tot luitenant. Hoe hoorde je daarover? Hoe praatten ze daar zelf over? Was het echt zo moeilijk om mensen te vinden? Of?
Nou, dat niet zozeer. Het was niet moeilijk om dit te vinden. Maar wat ik hoorde was gelijk tussen de manschappen, dus niet tussen de kadetten die in opleiding waren. Die groep was eigenlijk samengesteld tussen drie andere groepen die eigenlijk normaal 20 tot 30 man moeten hebben en nu maar 10 hadden.
Ja.
Dus het was eigenlijk gewoon een samengeraapt soortje van, dit is nu in één keer één bataljoen. Terwijl het normaal drie verschillende bataljons zijn van 10 mensen.
Pelotons toch? Of bataljons?
Bataljons, pelotons? Ik weet het zo niet eens meer. Het is een lastige... Ja,
volgens mij is peloton is normaal 20, 30, 40 man. En ja. Dat waren er dan nu 10. En dan hebben ze... Volgens mij is dat zo dat er verschillende pelotons dan bij elkaar moesten worden gevoegd. Om
ja,
het
en dat gebeurde
halen.
Nu ook.
Ja.
En dat merk... Ik, persoonlijk merkte ik wel een klein beetje dat ze dat ook met elkaar hadden van... We gaan niet complete diepte in.
Ja.
En het is ook lastiger om te doen als je vermoeid raakt.
Ik ga eventjes terug trouwens naar de vraag die jij stelde aan Anouk over hoe journalisten embedded en niet. Dus als ze embedded raken,
ja.
Dat ze dan vervolgens toch wel een band krijgen met de manschappen. En dat ze dat dan niet hebben op het moment dat ze er zelf naartoe gaan.
Ja.
Ik denk wel dat ik... Dat iedereen wel een beetje geneigd is om aan mensen gehecht te raken als ze in een groep zitten.
Ja.
Maar ik denk niet dat dat de reden is waarom die mensen embedded meegaan. Ik denk dat het grootste punt is van het bedrijf waar ze voor werken. Bijvoorbeeld NOS of ANP of weet ik veel, iets.
Reuters.
Die willen gewoon een vorm van veiligheid hebben voor hun journalisten.
Ja.
En dat heb je ook wel gezien, want in Oekraïne werden er ineens heel veel NOS... personeel werd teruggehaald.
Ja.
Omdat, Rusland ook.
Ja, omdat op het moment dat als zij slachtoffer zouden worden,
ja.
Dan zijn ze gelijk ook, dan is de NOS aansprakelijk.
Ja.
En daar moeten ze ook een beetje rekening houden. Dus mensen dan meesturen embedded, waardoor ze toch wel een beetje een soort van veiligheid hebben, dat is dan wel een maatregel.
Dus soms is het de enige manier waarop je nog veilig dicht bij de actie, dicht bij
ik
de.
Ik denk van wel. Ik weet
komen.
Het natuurlijk niet, maar ik denk wel dat het een zekere vorm van veiligheid moet bieden voor de journalist.
Ja, dat speelt mee. Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Ja.
Even een doodse stilte, even tot onszelf komen.
Ja,
dat moesten we ook voorbij. Soms even doen. Soms even op onszelf weer komen. Hoe heb jij dat gedaan tijdens deze week? Om even, want we zitten voor de luisteraars, we zaten constant bij de militair. Dus we zijn meegeweest op bivak, we zijn full embedded gegaan. Mm-hmm. Dus we sliepen met z'n allen gezellig in een tent met veldbedjes, lekker knus op elkaar. Een dieselkacheltje hield onze tent warm.
Ja.
En daarin deden we alles, maar je moest ook daarin je rustmomenten pakken. Hoe heb jij dat gedaan?
Ik heb mijn rustmomenten als in slaap. Heb ik voornamelijk gedaan in de tussenmomenten die we hadden. Dus we kwamen dan in viertonners. Dat is een, hoe zou ik het best kunnen omschrijven? Een vrachtwagen met een vliesdeken eromheen. Dat is een beetje wat zo'n viertonner is. En daar zit je dan op allemaal van die rare stoeltjes. En dan
op klapstoeltjes.
Klapstoeltjes, ja. En dan, dan val ik daar gewoon rustig in slaap. Zo van, dat was een heel leuk.
Jij was snel weg. Jij was snel weg vaak.
Ja, ja. Ik ben heel makkelijk met slaap en ik weet niet hoe. Maar soms dan heb je ook gewoon dat de omgeving gewoon heel druk is. En dan zijn mensen heel erg veel bezig. En dan heb ik toch zoiets van, oké, ik ga me eventjes afzijdig houden, want nu wordt het een beetje veel. En dan loop ik eventjes, dan ga ik een wandeling maken en daar weet Bas wel wat het een en ander over.
Ja, dat was ook.
Willen we het hierover hebben even? Willen we het hebben over de wandelingen?
Het hoeft niet heel diepgaand, maar het was wel... Je hebt tijdens zo'n oefening conflicten wel ook met de journalistiekstudenten en de kadetten. En de organisatie meer in het geheel van Defensie, waarbij je toch op een oefenterrein zit waar ook bijvoorbeeld schietoefeningen zijn. En waarbij ook studenten zijn die af en toe even een wandelingetje willen maken. Zoals
je zegt studenten alsof het er meer waren.
Ja, maar dat was in dit geval. Ja, en als je dan niet weet waar iemand is en ik krijg als begeleider de vraag van hey, waar is in dit geval Lucas? En die is een wandeling aan het maken, maar waar? Want er rijden ook panzerwagens rond. En er zijn geen schietoefeningen nu, maar wie weet later vandaag. Dan moeten we even weer iedereen op de basis terug. En dan heb je daar best wel strikte regels over die botsen met als je eventjes wat tijd voor jezelf wil. Je kan tijd voor jezelf pakken op het moment dat die gelegenheid zich aandient. Maar er zijn ook hele dagdelen dat je met z'n allen op elkaars lip zit. Dat levert ook weer spanningen op. En dat is ook wat het leerzaam maakt. Maar dat zorgt er soms wel ook voor wrijvingen. En dat is leerzaam, maar dat moet je daarna ook weer even uitpraten, oplossen. Ja, dat maakt het interessant, maar ook heel intensief. Dus we hebben nu 4 dagen doorgebracht in deze oefening. Dat was ook echt een goede lengte, denk ik. Ja. Anouk wilde één dagje langer.
Ik wilde 1 dag langer, omdat je dan echt de vermoeidheid had. En ook echt even van... Ja, je moet echt even dat breekpunt bereiken. Want dan haal je er, voor mijn gevoel...
De hagel die er daarna kwam.
Ja, die hagel. Op de laatste dag was er regen en hagel. Ja. Het was heftig. Nou, het viel eigenlijk wel mee. Maar goed, wij hoefden niet af te breken. Maar... als we dat nog hadden meegemaakt, nog even 1 dag extra, dan voor mijn gevoel, ik hou er wel van om even lekker over het breekpunt heen te gaan, want dan leer je er ook weer wat van. Ja, ik heb hele wijze lessen echt geleerd in deze week.
Ja.
Ook over de, ik weet niet, anders knip dit er even uit. over, het ging voornamelijk over mentale weerbaarheid. En de mentale weerbaarheid is zowel als burger, om even zo te zeggen, als defensiepersoneel gewoon heel belangrijk. Je moet gewoon leren, hoe zorg ik ervoor dat ik mentaal sterk genoeg ben, dat ik gewoon door het leven kan, zonder dat ik om de haverklap neerval. En die lessen zijn, zijn gegeven aan defensie, maar zijn ook gegeven deels aan ons. En ik vond dat heel mooi. Echt. En daar heb ik ook echt waardering voor, dat ze dat ook... Oh, ondertussen komt de NOS binnen. Waarschijnlijk over Oekraïne.
Ja, waarschijnlijk de tientallen doden aan een raketaanval. Ja.
Dit wordt opgenomen op vrijdagochtend, even voor,
ja.
voor context. Waar was ik? Ik was bij mentale weerbaarheid. Ja, die lessen die neem je echt wel mee. En die lessen neem ik spreek nu misschien voor mezelf, maar misschien ook wel voor jou, dat we beide de lessen daarin hadden.
Ja.
Ik denk Bas ook wel, trouwens.
Ik was wel blij met mijn coördinerende rol. Ik heb dat breekpunt dus niet gehad, want ik heb elke nacht doorgeslapen. En dan hoorde ik in de ochtend weer wat jullie allemaal 's nachts gedaan hebben. Ik heb wel bij studenten gezien dat ze dicht bij een breekpunt kwamen. Of dat ze echt eventjes er doorheen zaten. En dat vond ik wel interessant, maar dat maakt het ook belangrijk om er goed mee om te gaan. Ik denk dat uiteindelijk wel gelukt is, maar in die zin heel anders dan reguliere lessen waarbij je toch 2 uur bij elkaar in het lokaal zit en over inhoudelijke dingen praat. Maar heel, heel leerzaam. En voor mij dan vooral om het te coördineren, om het te zien, om erbij te kunnen begeleiden. Ja.
Waarom koos je er eigenlijk voor om dan elke dag te slapen?
Iemand moet toch het fort bewaken en kunnen ingrijpen als er mocht er iets misgaan. Dus dat was mijn rol.
Misschien moet het toch een beetje meer op discipline gaan letten met telefoons ook. Je hebt trouwens veel op je telefoon gezeten tijdens die bivak.
Nee.
Heb er ook echt geen gevoel aan gehad. Als we gaan knippen.
Bas, je lacht.
Ja, misschien als we naar het einde van dit interview toe werken. Inderdaad, weinig telefoon, weinig televisie, veel fysieke inspanning. Nemen jullie dat nog mee? Gaan jullie dat vaker doen?
Ja.
Anouk wel.
Minder.
Lucas.
En minder op mijn telefoon. Ik denk dat dat als journalist echt een no-go is.
Nee. Op sommige momenten moet je echt gewoon even die telefoon gewoon...
Nee, maar ik ben zo vaak alleen maar nieuwtjes aan het lezen. Dat ik ze gewoon echt de hele tijd... Ik hou het gewoon echt de hele tijd bij. Elke dag, dan is het gewoon echt...
Ja, dat is journalist eigen, want dan heb ik
ja.
Koppensnellen. Opstellen en kijken wat het nieuws is.
Dat zit in jouw systeem.
Dat zit er gewoon in.
En dat blijft er wel in. Ook al
kijk, dat deed ik ook wel op het moment toen ik embedded was. Dan was de telefoon er ook eventjes bij. En dan zat ik gewoon eventjes kopjes te lezen. Zo van, oké, wat is nou in vredesnaam aan de hand in de wereld? Want je vond dat je wel een beetje... Op het moment dat je embedded bent, dan zit je in een tent. Dan zit je met allemaal mensen erin. En je voelt gewoon, je hebt hier je eigen leventje. En dat is ook de reden waarom, tenminste wat ik hoorde van de studenten, is... Nou, er is 1 reden waarom jullie burgers worden genoemd en wij gewoon de militairen zijn.
En dat is?
En dat is omdat wij alles in ons wereldje hebben. We hebben alles. We hebben dokters, we hebben psychologen, we hebben ons eigen eten, we hebben ons eigen systeem, we hebben ons eigen water. We kunnen alles wat we willen zelf opzetten. Dat kunnen we gewoon. Want daar hebben we de middelen voor. Dus we zijn in zekere zin een eigen cultuur binnen Nederland.
Ja.
Dat we zo worden geregeld. En daarom zijn jullie burgers, want jullie zijn niet van ons. alsof er een groot verschil is gekomen.
Toch een eigen wereldje. Maar het was heel bijzonder om daar even onderdeel van uit te kunnen zijn.
En dan voelde je toch wel heel klein in dat cultuurtje. Terwijl er zoveel meer daarbuiten is. Dat voel je echt.
Ja. 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 Nou, mooi. Ja. We gaan nu luisteren naar een toepasselijk nummer, begreep ik, Lucas.
Ik ga ondertussen meedijnen. Een beetje rustig meedijnen. Lekker genieten.
Dit nummer werd in 1981 geschreven en opgenomen door de Nederlandse broers Rob en Verly Boland. 5 jaar later coverde de Britse rockband Status Quo het als titelnummer van hun album uit 1986. Ondanks dat het totaal anders was dan het gebruikelijke 12-bar boogie-formaat van Quo, werd het als single uitgebracht. Het bleek een slimme set, want het nummer werd een van de best verkochte hits van de groep ooit, met een piek van de nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk en bovenaan verschillende hitlijsten in Europa, waaronder die van Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Ik kan het niet anders hebben dan over een Status Quo nummer en dat is You're in the Army Now!